Weer een nieuwe aflevering van Kwaliteit. En we zijn op een hele bijzondere locatie. We kunnen wel zeggen Kwaliteit on Tour, toch Ide?
Jazeker, ik heb vanochtend Schiphol in de navigatie gezet. Maar niet om met de koffer op reis te gaan.
Nee, we hebben niet laag gevlogen, hè? Dat niet. Maar en voor onze vorige gast, Erik, die heeft een vliegbuffet. En laten we nu zijn op locatie bij de Luchtverkeersleiding Nederland.
Ja, absoluut. We zitten hier in een zaal, ik denk 50 bij 60 meter en heel veel systemen. En dat schijnt echt een testomgeving te zijn. Maar het wordt de productieomgeving. Ja. Daar gaan we zo meteen meer over horen.
Ja, echt zoals hier. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dat is echt fantastisch. We hebben natuurlijk twee hele leuke gasten hier zo ook. Wij zijn te gast, maar we hebben ook twee gasten in de show. Daarover zo meer. Let's go. In Kwaliteit praten we je vanuit verschillende interessante invalshoeken bij over kwaliteit en testen in de IT. Elke aflevering schuift een gast aan met specifieke kennis. Joost en Ide vragen de gast het hemd van het lijf met oog voor de impact op mensen, processen en technologie. Dit is Kwaliteit. Hier zijn de hosts van de show, Ide Koops en Joost Jansen. Dat zijn wij. Yes. En we zijn bij Luchtverkeersleiding Nederland vandaag. Te gast hebben wij Nathalie van Delft en Guillaume Rensink. Welkom.
Ja, en jullie welkom natuurlijk.
Ja, dank je wel.
Deze bijzondere locatie.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Zeg dat wel. Laten we eerst even beginnen bij jullie. Wie zijn jullie? Nathalie.
Nathalie van Delft. Werkzaam in de software testen sinds 2004. En sinds eind 2017 als projectleider verificatie en validatie voor het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem van de Luchtverkeersleiding Nederland.
Kijk. Dat is een mond vol, maar dat klinkt heel gaaf. Gaan we zo meteen meer over horen. En Guillaume?
Ja, Guillaume Rensink. In 2018 gestart als test automation engineer. En al 2 jaar in dienst bij LVNL.
Ja en via KZTA.
Via KZTA.
Ja, daar kennen we je natuurlijk ook van. Ja, mooi. Welkom. Waar zijn we hier?
Ja, je zit hier in de toekomstige operationele zaal van de Luchtverkeersleiding Nederland. Op dit moment is dat een acceptatietestomgeving, zo productielike mogelijk. Dus vandaar dat we ook echt de productiesystemen, althans in ieder geval de voorkant die je hier ziet, is ook dadelijk de productieomgeving. En die is nu gekoppeld aan een acceptatietestomgeving, straks productie. Ja, het is een schitterende nieuwe zaal.
Nou zeker. Ja, en het is ook echt wel een grote zaal. Ik als podcastmaker denk dan van tevoren van nou moeten we heel tof om daar een opname te maken. Maar een zaal, in principe is dat meestal niet zo ideaal om een opname te doen. Echo en weet ik het allemaal. Maar dat is hier niet, hè?
Nee, luchtverkeersleiding is natuurlijk heel erg over de communicatie met een piloot. En daardoor is geluid, maar ook licht bijvoorbeeld heel belangrijk. Hè? Je kan hier zien, de radarschermen zijn zwart. Dus dat betekent dat als er te veel licht is, dan reflecteert dat. Dus er wordt heel veel aandacht besteed aan licht. Maar ook heel veel aan geluid. En dat is waarom we het wel aandurfden om hier een opname te doen. Er zitten speciale muren zitten hier die absorberen geluid, zodat het niet echoot. Maar ook de grond waar we op staan is voorzien van een speciaal tapijt, wat ook geluid absorbeert, enzovoorts, enzovoorts. Er zit zelfs een systeem hier in de grond die er eigenlijk voor zorgt dat mijn geluid op een andere plek in de zaal wordt gemaskeerd als zijn een soort verjaardag geroezemoes.
Dat is echt een noise cancelling plus.
Ja, en eigenlijk een sound masking. Want ja, de supervisie die hier in het midden van de zaal zit, als die tegen zijn verkeersleider wat moet zeggen, is het een beetje lullig als dat helemaal uitgezet wordt. Dus hij moet nog wel kunnen spreken met zijn personeel.
Ja. En toch, want we kennen natuurlijk wel zalen waar heel veel mensen aan het werk zijn. En dan meestal zie je heel veel geluidsschermpjes ertussen. Dat is hier totaal niet.
Nee, het is één open space. En open zichtlijnen zijn hier ook heel belangrijk. De oude zaal was, het systeem bestaat al 25 jaar. Is ook wat donkerder. Ja, hier hebben we echt voor gekozen voor licht en open zichtlijnen.
En een stukje natuur op de muur, lijkt het. Hè?
Klopt, grote moswanden. Ja, ja. Het leeft ook echt.
Oh, mooi.
Ja, en, het geeft, je zou zeggen van doet iets met de luchtkwaliteit. Maar de luchtkwaliteit wordt hier zo goed behandeld met systemen dat weinig effect, extra effect heeft. Behalve dan dat het er erg natuurlijk uitziet en een fijn gevoel geeft. In ieder geval voor de werkplek.
Ja, heel veel schermen staan hier. Ik weet niet eens, hoeveel zijn het er eigenlijk?
63.
63, ja. En dat is dan niet een klein PC-schermpje of zo, maar dat eigenlijk zijn het gewoon...
42 inch.
Mooi hoor. En veel knopjes, touchscreen ook geloof ik.
Ja, dit is de enige plek waar ik kan zeggen dat ik ongegeneerd tits en balls kan aanraken. en dat is helemaal niks funzigs, maar dat staat voor touch input device en rollerballs. En het is eigenlijk een omgekeerde muis die je aan beide zijden van dat scherm ziet. En het midden ziet er een beetje uit als een iPad. Met helemaal maatwerk knoppen die de luchtverkeersleiding gebruikt om de instructies die ze aan de piloot geven te kopiëren in het systeem.
Wauw. Echt heel indrukwekkend. Ja, de kijkers, de luisteraars, die krijgen het hopelijk een beetje mee door wat er net verteld is. En dit is dus op dit moment een acceptatietestomgeving. Een hele zaal acceptatietestomgeving. Er zijn wel eens natuurlijk bij bedrijven dat er een acceptatietestomgeving moet worden neergezet. En dan zetten we even een containertje neer en hop, dat is het, hè. Hier heb je het ook natuurlijk over een partij hardware en fysiek en een gigantische investering, denk ik, in de toekomst.
Ja, dat klopt. We hebben hier onder de zaal zit een hele grote main engine room, die noemen we de MER. Er is nergens zoveel afkortingen als binnen de luchtvaart, denk ik. Daar staat gewoon een kopie van productie. Dus ook het netwerk, bekabeling, is allemaal kopie. Zelfs de redundante systemen zijn grotendeels ook redundant uitgevoerd. Ja, en dat is inderdaad een grote investering. Maar in de toekomst, de bedoeling is dat hier operationeel wordt gegaan. Dan wordt de oude zaal wordt weer helemaal opnieuw ingericht. Gaat men weer terug naar die oude zaal. En dan wordt dit weer acceptatietesten, omgeving. Maar ook de uitwijk voor als er wat gebeurt in het hoofdgebouw.
Oké, ja. Maar het is nu nog geen uitwijk dus?
Nee. Dit is echt nu testomgeving. Er worden ongeveer in zo'n machine, wij noemen het machine... een 24-tal systemen die daar gekoppeld worden en getest worden. En nog niet alles is compleet genoeg om operationeel te gaan. Maar we zijn wel in de laatste fase van die acceptatietest.
Ja en Ida en ik die zien hier heel veel. En we zijn helemaal onder de indruk. Flabbergasted. Maar er is natuurlijk heel veel wat we niet zien. En zowel natuurlijk qua software wat er draait. Of ook hardware wat er zich onder de grond en overal is. Maar ook de processen, de organisaties, de mensen die ermee bezig zijn. Nou, we hebben hier zo twee mensen tegenover ons. Die zitten daar vol in. Guillaume, wat doe jij hier bijvoorbeeld?
Ik ben hier test automation engineer. En dat houdt in dat wij ervoor zorgen dat de afdeling, de ICAS afdeling, hun testen kunnen automatiseren. Dus wij bieden tooling aan om hun werk te vergemakkelijken. Zodat zij bijvoorbeeld, zoals ik zei, testcases kunnen automatiseren. Maar ook makkelijk testdata in het systeem kunnen injecteren. Dus wij doen onze best om hun worklife de kwaliteit van hun worklife zo goed mogelijk hoog te houden.
Je zegt het mooi, de kwaliteit breng je hoog. Gaat dus veel verder dan testen en testautomatiseren.
Dat klopt. Testautomatiseren is maar een heel klein onderdeel van wat wij als test automation team doen. Wij zijn verantwoordelijk voor de testdata bijvoorbeeld. We hebben ontzettend veel testdata nodig om het systeem goed te kunnen testen. En testdata creëren is nogal wel ingewikkeld. Maar we hebben gelukkig toegang tot de operationele data. Wat inhoudt dat wij kunnen gewoon de operationele data hergebruiken om in het nieuwe systeem te injecteren. Zoals jullie nu kunnen zien, draait het systeem in de acceptatieomgeving op dit moment in live data shadow modus. Wat betekent dat wij kunnen zien de echte vliegtuigen die op dit moment in de lucht vliegen. Maar er is een andere modus, dat is de simulator modus. En voor de simulator modus hebben wij onze eigen testdata nodig om in het systeem te injecteren. Dus heel veel testdata.
Ja, en waar we normaal gesproken hebben over testdata, dan hebben we het over, we maken een klantje aan met een eigenschap. Maar hier heb je dus over een vliegtuig met bepaalde eigenschappen die in een bepaalde richting vliegt, met een bepaalde snelheid en allemaal dat soort dingen.
Dat klopt, ja. Dat
en mensen erin vaak.
Ja.
Het is natuurlijk belangrijk dat het allemaal wel veilig verloopt. Dat was trouwens, dat mag ook opgemerkt worden. Je komt hier niet zomaar even binnen. De security is goed in orde. Dat mag ook gezegd worden.
Dat klopt.
Nee, heel belangrijk, want ook die testdata moet natuurlijk beveiligd zijn.
Nou, het zijn geen persoongegevens, dus in die zin is het niet heel gevoelig. Want bijvoorbeeld als je op FlightRadar24 kijkt, heb je ook toegang tot alle live luchtverkeer, vliegverkeer. En je kan ook zelf een vliegplan indienen bijvoorbeeld. Dat kan iedereen doen. Maar we hebben, onze data is wel intern. Niet iedereen kan het, kan het hergebruiken.
Alleen jij met de simulator kan het natuurlijk ook manipuleren. Niet iemand van buitenaf.
Dat klopt. We hebben een applicatie gebouwd binnen LVNL die ervoor zorgt dat tijdens demonstraties met luchtverkeersleiders of validatiesessies met luchtverkeersleiders, dat wij heel makkelijk de testdata kunnen injecteren in het systeem hier, die de luchtverkeersleiders kunnen, waar de luchtverkeersleiders input op kunnen doen. Dus als zij zeggen, oké, ik wil dat deze vliegtuig hoger gaat vliegen, of naar links gaat, of naar rechts, of naar een ander punt, dat wanneer zij de input doen, dat dat doorgegeven wordt aan de simulator, zodat zij het ook kunnen zien dat input wordt verwerkt. En dat is voor hun veel leuker om dan hier te testen dan wanneer de data statisch is en dat je er niks mee kan doen.
Ja. Dus de testdata moet gaan reageren op wat de eindgebruiker doet.
Ja.
Ja, dat is echt wel next level omgaan met testdata wat dat betreft. Ja. Ja.
En Nathalie, de acceptanten, dat zijn de luchtverkeersleiders zelf?
Ja, klopt. We hebben verschillende acceptanten. We hebben de trainingorganisatie. Behalve dat deze zaal is, hebben jullie ook gezien, er zit hier een hele grote glazen wand in deze zaal. Daarachter is de simulator. Guillaume noemde net ook een simulator. We hebben er twee. Okay. Eentje is om het testsysteem te, als actuator, geeft echt de data aan het systeem. Maar we hebben ook een simulator waar de verkeersleider wordt opgeleid. Dat noemen ze ook de simulator, net zoals dat een piloot ook een simulator heeft. Dat is een acceptant. Maar ook inderdaad een verkeersleider. En eens in de zoveel tijd wordt er dan een. We hebben dan een team dat ontwikkelt, zeg maar. Ja, hoe moet ik het even uitleggen in het kort? Stel dat je even een sidestep. Je koopt een mobiel, dan is die standaard van de fabriek. En dan ga je vervolgens. Dat is eigenlijk het ICAS systeem. We krijgen het standaard vanaf de fabriek. Maar dan moet alles eigenlijk gemodelleerd worden zoals het Nederlands luchtruim eruit ziet. Zoals je normaal gesproken je apps op je mobiel zou zetten. Dat wordt hier gedaan door een team dat heet Rules and Adaptation. En die zorgen er eigenlijk voor dat de kleuren in het systeem van labels, de kaarten, de routepunten, allemaal juist zijn voor het Nederlands luchtruim. Nou, dat testen we hier ook. Dat doen ze met demo's. Nou, dat geeft al een beetje een inkijkje in straks de vraag die ik moet gaan beantwoorden. Maar daar zie je dus eigenlijk dat die verkeersleiders, die komen dus elke zoveel om de zoveel tijd, dat doen we hier een grote demo. En dan zitten we hier met 30, 40 mensen. Testers, specialisten, rules and adaptation. Allemaal als supporter van de verkeersleider. Die hier dus eigenlijk gewoon zijn werk doet. En kijkt of het systeem fit for purpose is.
Ja. En waar moet ik dan aan denken? Want dit systeem gaat een meer dan 25 jaar oud systeem vervangen. Ja. Betekent dan ook allemaal nieuwe innovaties en een nieuwe GUI? Of waar moet ik dan aan denken?
Nou, het grappige is dat het systeem zoals het er nu uitziet, ziet er eigenlijk nagenoeg hetzelfde uit als het huidige systeem. Dat heeft te maken ook met de opleiding. Een verkeersleider heeft een hele zware opleiding. En omgaan met een nieuw systeem, ja, dat is, daar is weinig tijd voor. Dus dat leren.
Dat kan er niet nog even bij.
Dat kan er niet nog even bij. Ook de beschikbaarheid van luchtverkeersleiders is heel klein. Hè? Dus we hebben best wel een tekort aan luchtverkeersleiders. Dus dat betekent dat die opleidingstijd moet zo kort mogelijk zijn. En dat betekent dat er een keuze is gemaakt om het nieuwe systeem, nou ja, bijna één op één te laten lijken met het huidige systeem EEE.
Zitten de vernieuwing en de innovatie dan vooral aan de achterkant?
Ja, onder water. En dat betekent ook dat als we eenmaal live zijn, zullen we steeds meer van die innovaties en zaken die wel mogen geleidelijk aan ook toevoegen. Zodat het echt dit systeem is echt wel klaar voor de toekomst. Dat is ook echt de bedoeling. Daar is het ook voor geïnitieerd. Het huidige AAA-systeem is echt een goed systeem. Het staat niet voor niks al 25 jaar. Maar innovaties, herziening luchtruim, maar vooral ook korter vliegen, kortere routes, beter gebruik maken van het luchtruim. Dat vergt aanpassingen. En het oude systeem is dat gewoon heel lastig en kostbaar. Het nieuwe systeem is gewoon geavanceerder en laatst staat dat veel meer toe. Ja. Dus het is ook vanuit de Europese Unie is er gewoon aangegeven, er moet een nieuw systeem komen. Wij hebben dat gekocht samen met de Deutsche Flugsicherung, dus dat is onze partner hierin. En daar ontwikkelen we dit systeem dus mee. Maar het betekent nogal wat.
En hoe ziet die samenwerking met de Duitse partner zeg maar daaruit? Komen zij af en toe hier, jullie daar?
Ja, in het begin daar was dat echt wel een hele nauwe samenwerking. Wij witnessen bij de leverancier met een FAT. Dat is geen functionele acceptatietest, maar een factory acceptance test. Daarvoor gingen we naar de leverancier. Dat is een Spaanse ontwikkelaar. En dan deden we echt samen dat witnessen. Op een gegeven moment hebben we een afsplitsing gemaakt. Release 4 is voor Duitsland en release 5 is voor Nederland. Dus inmiddels zijn we echt separaat. En over enkele jaren is wellicht de verwachting om weer samen te komen.
Ja.
En het feit dat de systemen zo erg op elkaar lijken, dat vergemakkelijkt kennisuitwisseling. Wij als automation team zijn erg nauw in contact met onze Duitse collega's om kennis uit te wisselen over hoe zij bepaalde issues aanpakken en over hoe wij bepaalde issues aanpakken. Dus we zien elkaar toevallig volgende week om te kijken hoe zij het daar doen. Ja. En ze waren 2 weken terug hier om te kijken hoe wij het hier doen.
Leuk. Ja. En de buitenwereld, wat gaat hier van merken? Dat is niet alleen het luchtverkeer, maar ook natuurlijk de mensen die het luchtverkeer ervaren. Van de routes die worden gevlogen. Want dat komt natuurlijk ook wel eens in het nieuws. Wat doen al die vliegtuigen boven mijn huis ineens?
Ja, je ziet al stiekem die kaart achter je. Er zitten heel veel snelwegen in de lucht. Ja. Noem ik dat altijd maar. Dat is ook op verschillende hoogtes. Maar je kunt niet zomaar even omleggen. Maar ja, het betekent wel zeg maar dat het nieuwe systeem stelt je in staat om beter routes te calculeren. Dus daar waar je nu afhankelijk bent van een partner, bijvoorbeeld het Belgische luchtruim, ben je verplicht om een bepaalde route te vliegen en die gaat precies misschien over je huis heen. In de toekomst is de bedoeling om veel efficiënter met dat luchtruim om te springen. Directere routes, maar ook betere routes te kunnen maken.
Ja.
En dat betekent minder brandstof. Dat is toch wel een discussie natuurlijk. Ja. Betere brandstof kunnen we niet maken. Maar we kunnen wel efficiënter vliegen. En zorgen dat we betere aanvliegroutes hebben. Zodat mensen daar minder last van hebben.
Ja. Hey, en we hebben vanuit onze vorige aflevering nog een vraag van Erik Joa. Dus ook piloot. Laten we even terugluisteren wat zijn vraag was voor jullie.
Maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben is van, ik heb net gezegd, je kan niet overal safe implementeren. Je moet ook niet overal safe willen werken. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig, als ik hem iets breder plaats. Hoe zou mijn opvolger agile willen of kunnen werken in zijn werk? Of haar werk in dit geval.
Ja, mooi. Ik ben erg van de cherrypicking. Een aantal jaren geleden heb ik wel al agile werkwijze geïntroduceerd. Ons team werkt zeker niet Scrum, zeker niet volgens een methodiek, niet Kanban. Maar het is een eigen samenraapsel van agile zaken die heel goed werken voor dit team. We ontwikkelen niet echt wat, maar wij zijn natuurlijk alleen eigenlijk aan testen en valideren. We worden ook wel een beetje geleefd door de waan van de dag. Een leverancier die in één keer zegt, ik heb wat opgeleverd, ik moet nu gereviewd. Daardoor vallen andere dingen af. Maar we hebben wel gewoon een Kanban bord bijvoorbeeld wat we gebruiken. We hebben een stand-up, dat gebruiken we. En dat zal misschien Erik ook wel leuk vinden. Ik heb ook vanuit safe principes geïmplementeerd. En wij noemen dat machine releases. Waarin dus eens in de 2 maanden wordt er een nieuwe editie van deze machine opgeleverd. In een andere configuratie die dan weer getest wordt. Dus een beetje zoals die, hij noemde dat Trojka. Ja. Daar zit ik zeg maar als integratieteam. Ja, en voor Guillaume is het eigenlijk nog veel meer Scrum Agile werken.
Ja, omdat wij een soort stuk software leveren aan andere teams, zijn we wel in staat om meer Scrum te werken met sprints, sprintplanning, refinement. Dus wij werken wel erg Scrum in sprints van 3 weken.
Kijk, ja. Ja, mooi. Dat is wellicht een bewuste keuze geweest, 3 weken. Je hoort heel vaak 2 weken of een week of een maand, maar...
Ja, de keuze is omdat onze rules and adaptation teams ook in sprints van 3 weken werkt. Dus doordat wij nu dezelfde op hetzelfde moment beginnen en eindigen, kunnen we beter met elkaar alignen.
Ja. Ja. Dus je houdt je omgeving in de gaten, je hebt je daarop aangepast.
Ja.
Mooi.
Ja. Tof. Dat is ook wel bijzonder inderdaad. Van hey, we proberen wel agile te werken waar het kan. Terwijl als je kijkt naar de grootschaligheid zeg maar, van het traject en overal waar je mee te maken hebt. Denk ook aan wet en regelgeving. Ja, dat is toch echt wel een veel meer langere termijn.
Klopt, ja. Je zou zeggen dat clasht heel erg. Nou, dus wij kijken echt van daar waar het kan. En niet scrummen vanwege het scrummen. Hè. Dat gebeurt ook in veel organisaties die zeggen van ja, we moeten scrummen. Maar die passen dan maar al die processen aan dat ene proces. Terwijl wij er echt voor hebben gekozen om te kijken van oké, wat past bij ons. Maar het Rules and Adaptation Team zijn echt zeg maar aan het werk om echt scrum te gaan werken. En echt in sprints. Maar dat is ook de aard van het werk die dat toestaat.
Ja. Ja. En als je dan kijkt, want nee, een enorm complexe omgeving hier. Hardware is al genoemd, de wetgeving, allemaal regels. Wat zijn nou echt de grootste uitdagingen? Want jullie hebben heel veel middelen tot je beschikking. Maar als je zegt van ja, dit, hier lig ik nog wel eens wakker van.
Nou, in het begin denk ik dat vooral het test automation team wel een uitdaging had in het realistisch maken van die testdata. Maar daar kan Guillaume wel denk ik wel een tipje van de sluier oplichten.
Nou, de huidige uitdaging. Kijk, nu hebben we de testdata op orde omdat we in staat zijn om die makkelijk op te halen uit de operationele data. De huidige uitdaging die wij hebben is om de luchtverkeer zo realistisch mogelijk te simuleren. Luchtverkeersleiders zijn daarvoor opgeleid. Een 4-jarige opleiding die best wel zwaar is. Wij hebben dat niet. Dus het is, die kennis hebben wij ook niet. Dus het is heel erg met de luchtverkeersleiders samenwerken om te begrijpen wat zij verwachten van een vliegtuig. Welke route die moet gaan vliegen. Welke route die moet gaan vliegen naar de runway, vanaf de runway. De moeilijkheid zit hem daarin op dit moment. Om het voor hun zo realistisch mogelijk te maken. Zodat zij het leuk vinden om hier te werken en te testen.
Ja, en dat is echt dus naast elkaar zitten. Wat wil je hebben? Maar ook in de wetenschap natuurlijk dat zij wel vrij druk bezet zijn.
Ja, dus de tijd is gelimiteerd. Dus we proberen het om het in één keer goed te doen. Maar dat lukt helaas niet altijd. Ja. Dus er zijn nu al wat aardige iteraties overheen geweest om het zo echt mogelijk te maken. We zijn best wel trots op wat we tot nu toe hebben kunnen neerzetten. Maar er zijn nog stappen die we kunnen zetten.
Hoe ziet dat er dan uit? Want probeer je dan alles te laten simuleren volgens het boekje? Of ook wel eens dat er een vliegtuig even... die volgt eventjes niet de instructies op of die doet iets geks of zo?
Nou, er zijn bijvoorbeeld scenario's. We hebben een systeem dat heet short-term conflict alerts. En non-transgression zones, ook wel safety nets. En dat systeem dat reageert op als vliegtuigen bijvoorbeeld te dicht op elkaar vliegen. Nou, dat is niet een standaard patroon. Maar we willen wel zeg maar dat gebeurt. Omdat we ook willen kijken hoe de verkeersleider dat ziet binnen zijn scherm. Nou, dat zijn bijvoorbeeld uitzonderingssituaties. Ja. Brandstofdumps boven de Noordzee. Op het moment zeg maar dat een vliegtuig in nood is, dan kan hij niet met volle belading naar een luchthaven. Dat soort scenario's zijn bijzonderheden. Ja, die vergen echt wel een uitdaging om dat te automatiseren, dat patroon bijvoorbeeld.
Ik kan me voorstellen dat je juist in die situaties je probeert het systeem het verschil te laten maken als zoiets gebeurt.
Ja, je wil echt wel goede meldingen. Dus daar is het systeem ook voor gebouwd, hè, om goed te alerten. Met weer rode, knipperende signalen. Maar ja, goed, het is wel iets wat niet standaard uit productie te halen is.
Ja. We denken het in testcases en dit zijn wel een aantal afwijkingen, maar die wel het zo zijn beschreven. Moet je ook denken aan testen als een systeem valt uit of de communicatie valt uit of dat soort meer rampscenario's als je kijkt naar je eigen aansturing?
Ja, dat klopt. Er zijn we noemen het backup procedures. Dus wanneer een systeem uitvalt, dan willen we dat de redundantie instapt. Dus dat een luchtverkeersleider eigenlijk niks merkt wanneer een systeem omvalt. En als ze wel wat merken, dat we terug kunnen gaan naar de backup systeem. We hebben 3 backup systeems. En dat moet ook allemaal goed getest worden.
Ja, dus allemaal dat soort zaken. Dat komt er eigenlijk allemaal bij kijken bij de implementatie van eigenlijk een nieuw systeem binnen de luchtverkeersleiding.
Ja.
Wow. Dus hoge mate van complexiteit horen we natuurlijk. En vraag ik me af, Guillaume, hoe ben je hier gestart? Je bent misschien inmiddels een halve luchtverkeersleider geworden, of niet?
Nou, door de aard van het werk moeten we wel een beetje leren hoe het systeem in elkaar zit. En ook hoe de luchtverkeerswereld in elkaar zit. Om gewoon goed aan de slag te kunnen. En dat kan je niet van tevoren leren voordat je zo'n opdracht begint. Maar door het te doen, door... Nou, van collega's te leren die wel deze kennis hebben, kan ik wel zeggen dat het inmiddels wel een basiskennis heb aan hoe de luchtverkeersleiding werkt. Maar ja, het vraagt wel heel veel domeinkennis inderdaad van niet alleen het systeem, maar van de luchtverkeersleiding.
Straks als op moment X in de tijd dit systeem live kan, hoe hebben jullie die livegang voor ogen? Is dat in één keer alle luchtverkeersleiders komen hier naartoe? Of gaat dat gefaseerd?
Ja, dat gaat gefaseerd. Het huidige verkeersleidingssysteem blijft ook nog een tijdje operationeel als backup. Ook nog een backup. Maar wat er gaat gebeuren is, en München is al live, dus mensen die echt fanaat zijn op luchtverkeersnieuws, die hebben dat wellicht meegekregen. München is live, die is eerst begonnen met in de nacht live te gaan. En vervolgens weekend live, ook weer afkortingen NLO en WLO. En vervolgens gaat men dus echt live hier en dan blijft dus het oude systeem nog operationeel. En dan vervolgens wordt die switch gemaakt. En dat zal ook wel een echt historisch moment zijn. Dat het oude systeem echt uitgaat. En dat ICAS zelfstandig operationeel is. Maar ja, dat gaat allemaal per systeem. We gaan het ook in productie testen. Speciale selectie gaan we maken van testgevallen die we dan uitvoeren. Nou, dus er zijn een aantal testen die we kunnen uitvoeren. Met speciale regelgeving en tijdsloten. Dat we ook echt in productie testen gaan doen voordat we live gaan. En dan op een gegeven moment is het moment daar dat we echt de knop omzetten.
Ja,
wow.
Dat lijkt me best wel spannend ook.
Ja. Ja, dit is wel een project waar je af en toe wel eens wat wakker van ligt. Van ja, weet je, heb ik nou alles wel getest? Dat is altijd wel spannend. Ja, je zou hier bijna denken, ja, ze willen ook alles testen. Safety is dus heel hoog. Ja, je kan natuurlijk niet alles testen. Dus ja, welke risico's wel, welke risico's niet. Maar die verantwoordelijkheid dragen we als LVNL gelukkig en niet als testteam.
Ja.
Ja, en die luchtverkeersleider is uiteindelijk degene die zegt van ja, dit systeem is goed genoeg om mijn werk te doen en hier kan ik veilig mijn werk mee doen.
Ja. In die zin, het is een tool voor de luchtverkeersleider.
Ja, dat klopt.
Ja, ja, voordat de luisteraars denken van ja, mooi en aardig allemaal die omgeving bij Luchtverkeersleiding Nederland, maar als je daar werkzaam bent, dan ik hoor alleen maar mensen die 's nachts wakker liggen. Maar wat, Nathalie, wat is het meeste, wat geeft je het meeste plezier in je werk hier?
Ja, het is ten eerste heel divers. Met de mensen samenwerken. Natuurlijk het internationale aspect. Dus je werkt met heel veel leveranciers. Niet alle, zowel interne leveranciers, maar ook buitenlandse leveranciers. Ik vind het heel gaaf dat ik in een stuk zit waar het allemaal samenkomt. I love it when a plan comes together. Nou, in dit geval, I love it when the system comes together. Al die jaren dat we hier nu aan werken, ja, zie je dus echt gewoon een steeds volwassener product. En al die mensen die daar aan werken. Ja, het is gewoon heel gaaf om op een gegeven moment die luchtverkeersleider hier te zien. En ook al is die op dit moment, zegt hij, ja, we zijn er nog niet. Zie je ook echt wel van, hey, dit is gaaf, hier kan ik wat mee. Hey, dit is echt een verbetering, top. Ja, dat vind ik heel erg leuk. En ik heb ook een heel gaaf team om mee te werken. Dus ja, dat maakt het echt wel waard om mijn bed uit te komen. En iedere dag weer stukjes te vinden en de puzzel compleet te maken.
Lekker netwerken, veel mensenwerk en ook de tussentijdse resultaten dus waarderen.
Klopt, ja, klopt.
Mooi. Guillaume, hoe is dat bij jou? Plezier in het werk hier?
Ah, Nathalie noemt het al, de mensenwerk is hartstikke leuk. Dat je met verschillende partijen om tafel zit om een resultaat te behalen. En ook een goede mix van technische complexiteit, want dat vind ik leuk. En dat allemaal samen, ja, dat is gewoon een goede mix.
Ja.
En ik blijf elke dag nog nieuwe dingen leren. Ik denk niet dat ik ooit hier uitgeleerd kan zijn. Dus het werk blijft ook gewoon uitdagend.
Als het systeem live staat, wordt het dan nog steeds doorontwikkeld?
Ja, zoals ik al heb aangegeven, het is ook wel een systeem wat ook voor de toekomst klaar is. En maar dat betekent wel aanpassingen. Wat ik al zei, het lijkt nu heel erg op het oude systeem. Daardoor zijn ook het nieuwe systeem is eigenlijk alsof je een Ferrari motor hebt, maar nog de helft niet aanzet. Of nog niet gas geeft. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel van al die gadgets. En nou ja, ik noem het gadgets, maar dat is een beetje oneerbiedig. Maar al die mogelijkheden wil je natuurlijk wel gaan toepassen. En dat moet ook weer getest worden. Maar ook bijvoorbeeld innovaties waar we nu nog helemaal niet aan denken. Omdat we gewoon het minimale product zo veilig mogelijk live proberen te brengen. Ja, in de toekomst zal er echt wel geïnnoveerd gaan worden. En dat moet ook getest en gebouwd en getest gaan worden.
Ja. Ja.
Dus het is echt eerst de basis op orde en dan stap voor stap doorontwikkelen.
Klopt.
Ja, mooi. Ja. En dat in zo'n omgeving.
Ja, heel gaaf. Ja, we gaan een beetje richting het einde van de show. Ik ben wel benieuwd, hebben jullie een vraag voor onze volgende gasten? Voor de aflevering van kwaliteit?
Ja, die hebben we zeker. Je hebt de rode lijn een beetje begrepen dat we heel erg afhankelijk zijn van domeinkennis. De sterren hier aan het firmament hebben dus echt wel een gedegen domeinkennis, is ook echt de pre. Ik ben wel benieuwd of mijn opvolger, hij of zij, of daar de omgeving zich ook zo bezig, of dat daar ook zo heel belangrijk is, of dat je daar alleen wegkomt met bijvoorbeeld testkennis.
Mooie vraag.
Dat is zeker. Ja, dankjewel. Ja, en natuurlijk dankjewel voordat wij hier deze aflevering mochten opnemen. Ik vond het echt een superleuk gesprek. Heel bijzondere plek om hier op te mogen nemen. Ja, de luisteraars die zullen het hiermee moeten doen. Die kunnen het iets minder mee van krijgen. Maar een hele toffe omgeving, Luchtverkeersleiding Nederland. Nathalie van Delft, Guillaume Rensink, hartstikke bedankt. En ik wens jullie heel veel succes met het live krijgen en het doorontwikkelen van ITAS.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
Yes.
Dit was Kwaliteit. Bedankt voor het luisteren en tot snel.